Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het tweede hoofdstuk. De verzen 1 tot en met 11. Dat gaat over de bruiloft te Kana. Jongens en meisjes, een bekende geschiedenis. De Heer Jezus die zichzelf openbaart. De eerste daad die hij verricht tijdens zijn omwandeling op aarde is in Kana op een bruiloft, om daar zichzelf als de Zonen Gods te openbaren. We lezen Johannes 2, de verzen 1 tot en met 11. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, en de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Jezus zei tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging van de Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zei tot hen, vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zei tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En ze droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom. En zei tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op. En wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van morgen vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 2 en daarvan nader het laatste vers wat we gelezen hebben, Johannes 2 vers 11. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Thema van de preek is Christus openbaart zijn heerlijkheid. En deze openbaring van Christus, dat stelt ons voor een drietal vragen. Ten eerste, waar openbaart Christus zijn heerlijkheid? Dat is naar aanleiding van de verzen 1 tot en met 5. De tweede vraag is, hoe openbaart Christus zijn heerlijkheid? Dat is naar aanleiding van de verzen 6 tot en met 10. En tenslotte de laatste vraag, waarvoor openbaart Christus zijn heerlijkheid? Dat is naar aanleiding van onze tekst vers 11. Christus openbaart zijn heerlijkheid. Waar, hoe en waarvoor openbaart Christus zijn heerlijkheid? Gemeente, kerktelefoonluisteraars. De evangelist Johannes die vermeldt in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie het openbare optreden van Johannes de Doper. En jongens en meisjes, Johannes de Doper die eet wilde sprinkhanen en die eet wilde honing en hij heeft een kameelharen mantel aan. En de leren gordel om het zaakje bij elkaar te houden. En in de woestijn verkondigt hij de Heere Jezus, het Lam Gods. En mensen die hem horen in die woestijn, die komen tot geloof en bekering. Die worden door de Heilige Geest bewerkt. En dan krijgen ze het verlangen in het hart om een nieuw hartje te ontvangen. Dan belijden ze hun zonde. En dan worden ze door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt. Zo openbaart Johannes de Doper zijn heerlijkheid. En na verloop van tijd, na een aantal dagen, ziet hij de Heer Jezus lopen aan de overkant van de Jordaan. En dan wijst hij op hem. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En Johannes de Doper, die had ook discipelen. En door die aanwijzing van Johannes de Doper op de Heer Jezus, op het Lam Gods, zijn er ook enige discipelen van Johannes de Doper die hem verlaten hebben en zijn de Heer Jezus nagevolgd. En met nog enige andere discipelen gaat de Heer Jezus uit de woestijn en komt hij in Kana. Op een bruiloft. Ja. Op de derde dag staat er. Daarmee verwijst de evangelist Johannes, de schrijver van dit evangelie, naar de profeet Hosea. Die heeft geprofeteerd: op de derde dag zal het geschieden. En gemeente, kerktelefoonluisteraars. Nu is een kind van God in beginsel net zo op weg door de woestijn als destijds Johannes de Doper en zijn discipelen en anderen die hem gevolgd zijn. Op weg door de woestijn naar een bruiloft. En ook al ontbreekt de wijn er wel eens, op Gods tijd zal erin voorzien worden. Op de derde dag. En dan ervaart Gods kind in dat navolgen van Christus, om het geloof in hem, dat moeite en verdriet moet worden doorstaan. Worden ze gewaar dat het door lijden naar heerlijkheid gaat. En ze ervaren ook wat de Heere gezegd heeft. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen u haten. Maar dat mag voor hen allen. In dit leven, het welk niets anders is dan een gestadige dood, toch een zegen zijn, een bemoediging zijn, dat alles staat onder het voorteken van de heerlijkheid des Heren. En dat voorteken, dat is zichtbaar in de bruiloft te Kana. Dat brengt ons bij de eerste gedachte: waar openbaart Christus zijn heerlijkheid? Gemeente, jonge vrienden, misschien is het wel in je gedachten opgekomen. Dat eerste wonder wat de Heere Jezus hier nu bij zijn omwandeling op aarde doet. Water in wijn veranderen. Waarom doet de Heere dat? Er kunnen zomaar vele vragen bij je opkomen. Want dit eerste wonder, dat is wel totaal anders dan al die andere wonderen die we van de Heere Jezus lezen. Want die wonderen die de Heere dan doet, die hebben allemaal betrekking op de nood van de mensen. En de grote nood van de mensen is dat ze zondaren zijn. En ze ondervinden de gevolgen van de zonde. Maar deze geschiedenis, die schijnt daar helemaal niet in te passen. Toch? Je kunt op de bruiloft van Kana toch niet van een grote nood spreken. Ja, begrijp me niet verkeerd. Het is natuurlijk vervelend dat er wijn op is op een bruiloft. Maar is dat dan genoeg om een wonder te doen? Klopt dit wel met de opdracht van de Heer Jezus? Er zijn theologen die hebben met deze vraag ook gezeten. En dan zijn er theologen die zeggen, ja, het is eigenlijk meer een legende om het leven van de Heer Jezus op te sieren. Anderen die zeggen, het heeft meer een symbolische betekenis. Dat is het meer een heiliging van het huwelijk. En weer anderen die zeggen, ja, het is de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Het oude verbond, dat is dan water. En het nieuwe verbond is dan de wijn. Maar dit alles is geschied te Kana. En dat ziet op het heilswerk van Christus. Johannes, die deelt het ons mee dat het een waar gebeurd is. En dat zegt hij met nadruk, hè? Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan. En daarom heeft volgens Johannes dit wonder een speciale plaats van betekenis in het heilswerk van Christus. En jonge vrienden, Johannes die spreekt niet van wonderen, maar van tekenen. Wonderen, dat zijn bijzondere gebeurtenissen die plaatsvinden, waardoor Gods woord bevestigd wordt. Wonderen, dat die dienen om het geloof te versterken en om het geloof op te wekken. Tekenen, dat zijn bijzondere gebeurtenissen die wijzen op Gods heilswerk. Ten diepste dienen tekenen, in het Grieks staat er semeia. Ten diepste dienen de tekenen om Gods heerlijkheid in Christus te openbaren. En semeia, daarvan is ons Nederlandse woord semafoor afgeleid. En een semafoor, dat is een seininstallatie die bij de monding van de haven staat. Met ballen en met kegels wordt overdag en 's nachts door verschillende lichten aangegeven hoe de wind is, hoe de stroming is, hoe het getij is. En de stuurlui aan boord van het schip wat de haven binnenvaart weten dan welke koers ze moeten houden en hoe hard ze moeten varen. En dat doet de Heere eigenlijk ook. Door middel van wonderen en tekenen wijst hij op zijn almacht, op de heerlijkheid van zijn vader. Calvijn die tekent hierbij aan, door de doop ingeleid, heeft hij zijn ambt aanvaard. En in het openbaar duidelijk te tonen waartoe hij door de vader gezonden was. En dan zien we voorafgaande aan dat wonderteken in Kana drie wonderlijke zaken. Ten eerste de gasten. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood met zijn discipelen tot de bruiloft. De moeder van de Heere Jezus, Maria, uit het nabijgelegen Nazareth, is tot de bruiloft uitgenodigd. Misschien is ze familie van de bruid of van de bruidegom. Maar de Heer Jezus die moet eerst uit Betabara, waar hij zijn vijftal discipelen uit de kring van Johannes de Doper kreeg, naar Galilea gaan om daar aan de bruiloft deel te nemen. En dat heeft natuurlijk enige dagen geduurd. En daarom is hij ook niet tegelijk met zijn moeder om op de uitnodiging van de bruiloft deel te nemen. En zo'n bruiloft duurde over het algemeen 7 dagen. Het is al wel wonderlijk dat de Heer Jezus de uitnodiging van deze bruiloft heeft aangenomen. Want gewoonlijk was het in die dagen dat de geestelijke leiders daar niet op ingingen. Die hielden zich niet op met het gewone volk. Maar de Heer Jezus die voegt zich onder de eenvoudige mensen in Cana in Galilea. Het tweede is de moeder van de Heer Jezus, een bijzondere zaak. Als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Het is een wonderlijk gegeven, gemeente, dat de moeder van de Heer Jezus, Maria, tot haar zoon gaat en tot hem zegt, ze hebben geen wijn. Het lijkt wel alsof Maria een wonder verwacht, terwijl de Heer Jezus nog geen enkel wonder gedaan heeft. Johannes die geeft er ook geen verklaring voor. Hij noemt alleen maar het feit. En we zullen ons dan ook maar niet inlaten met de vele gissingen die hieromtrent in omloop zijn. We kunnen alleen maar zeggen dat Maria wist wie de Heer Jezus was. Jongens en meisjes, weet u nog wat de engel tot Maria zei? Toen de Heer Jezus geboren moest worden. Gij zult zijn naam heten Jezus. Dat betekent zalig maken, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Als dat haar zoon is, zou hij hier toch ook wel een wonder kunnen verrichten. Waren ogenschijnlijk mogelijk de gedachten van Maria. En dan is de andere wonderlijke zaak de reactie van de Heer Jezus. En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. En Jezus zei tot haar vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot de dienaars, zo wat hij u lieden gebieden zal, doe dat. De Heer Jezus die vat de woorden van zijn moeder op als een vraag aan hem. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Ja, de Heere weet raad. Maar hij helpt ons, gemeente, jonge vrienden, uit onze moeilijkheden op zijn tijd. En Maria, die hoeft niet te denken dat zij een streepje voor bij hem heeft. En dat zijn voorspraak dan altijd helpt. De Heere die gaat zijn eigen weg. Zijn hemelse vader gewezen weg. En niet die van zijn aardse moeder. Hij helpt te zijner tijd. Op het door God aangewezen tijdstip en uren. En Maria die moet weten dat het leven van de Heere Jezus voortaan geheel en al afgestemd is op de klok van de hemelse Vader. Op zijn wil en op zijn uur. De Romeinse die leren naar aanleiding van deze geschiedenis dat Maria dan een medeverlosser is. Calvijn die schrijft in zijn commentaar, die stelt daar tegenover, Jezus zendt ons niet tot zijn moeder. Jezus nodigt ons liever tot zichzelf. Maar hoe het ook zij, Maria die gelooft dat haar zoon kan uitredden. Want jonge vrienden, ze zegt niet tot de bediende, nou ga maar de stad in en ga maar een aantal kruiken wijn halen. Nee, zij gaat naar de bediende toe, die mogelijk de laatste wijn aan het uitschenken zijn. En dan zegt ze iets wonderlijks. Ze wijst van haar af. Ze wijst naar haar zoon. Hij. Let op, mensen. Als de nood het hoogst gestegen is, dan zal het gebeuren. De verlegenheid, die zal ruimte scheppen. Hij is de grote gast en die moet gastheer worden. Dat gelooft Maria. En daarom zegt ze ook met volstrekte zekerheid in haar hart: zo wat hij u zal zeggen, doe dat. Gemeente, jonge vrienden, de Heer Jezus die openbaart zich op een bruiloft. En op deze bruiloft is zijn vader, zijn aardse vader, zijn natuurlijke vader Jozef niet aanwezig. Mogelijk is hij overleden en begeleidt de Heer Jezus zijn moeder naar de bruiloft in plaats van zijn vader. Maar jonge vrienden, we lezen ook helemaal niets van een bruid. Op een bruiloft heb je toch een bruidegom en een bruid. Toch? En van die bruidegom lezen we. Maar van die bruid lezen we niets. Jonathan Edwards zegt: de gasten die daar zijn, dat is de bruid. En de grote gast, de Heer Jezus, die moet gastheer worden. Het lied wat er is, om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. De bruid, dat is de kerk. Dat zijn de gasten hier op deze bruiloft. En hoewel er uit Nazareth en uit Cana ook niets goeds kan komen, dit plaatsje in Galilea is wel het startpunt van de verdere openbaring van de heerlijkheid van Christus. Dat brengt ons bij de tweede gedachte: hoe openbaart Christus zijn heerlijkheid? Gemeente, jonge vrienden, het was geen bruiloft van rijke mensen, want de wijn was op. En als de wijn op is, ja, dan is het feest voorbij. Ze hadden geen wijn meer. Er bleef er niets anders over dan water. Maar Maria, die dacht raad te weten. Omdat Christus haar kind is. En ze geeft hem aanwijzing dat er geen wijn is. En wat is het antwoord van haar kind voor haar dan onthutsend? Ze hoort: vrouw, wat heb ik met u te doen? Christus die noemt haar vrouw en niet moeder. Jongens en meisjes, dat is toch vreemd wat de Heer Jezus doet? Je zegt tegen je moeder toch moeder of mama, maar toch niet vrouw of mevrouw? Want als je mevrouw tegen je moeder zegt, dan hoor je daar een bepaalde afstand in. Vormelijk heet dat dan. Afstandelijk. Niet een liefdesrelatie die je in de woorden mama of moeder hoort. Is het niet vreemd dat de Heere Jezus zo tot zijn moeder spreekt: vrouw, wat heb ik met u te doen? Het is niet vreemd. Maria, die moet leren dat ze haar kind als van vlees en bloed moet verliezen. En ze kan daarbij ook geen aanwijzingen geven wat haar kind moet gaan doen. En daarom zet de Heer Jezus zijn moeder hier op haar plaats. Christus maakt afstand. En jonge vrienden, dat is wat Christus altijd doet. Christus maakt scheiding. Olie en water kan je niet mengen. En Christus Die kan niet doen naar de mensen, naar de wensen van zijn moeder. En hij kan zich door haar de wet niet laten voorschrijven. Want dan zou uiteindelijk Maria nog de eer van dit wonder ontvangen. Maria, die moet er buiten vallen. En gemeente, wij moeten er ook buiten vallen. We moeten van nature, we moeten onze plaats weten. Dat we van nature buiten Christus staan. En de Heere, die laat zich van zijn kerk niet de wetten voorschrijven. En er waren, zo staat er in vers 7, 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging van de Joden. Elk houdende 2 of 3 metreten. En jonge vrienden, 1 metreet, dat is ongeveer een inhoudsmaat van 40 liter. De wijn is op, maar er is water genoeg. Waarvoor? Voor de reiniging. Dat wil zeggen om jezelf en vooral om je handen te wassen. Want op een bruiloft wordt er veel gegeten en veel gedronken. En we lezen in Marcus 7, de Farizeeën en al de Joden eten niet, tenzij dat zij eerst de handen dikwijls gewassen, houdende de inzettingen van de ouden. Handen wassen, jonge vrienden. Dat doen de Joden niet 1 keer. Maar ze wassen hun handen heel vaak. En daarom staat er die enorme hoeveelheid water. 6 vaten. Elk ongeveer 100 liter. Om te doen naar wat de wet hen voorschrijft. Wassen. 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 En nog eens wassen. Zonder dat je ooit echt schoon wordt. Het is als een symbool van een zondig leven. Dat je op allerlei manieren probeert schoon te krijgen. Zonder dat het je ooit lukt. Jeremia die heeft ervan gesproken. Want al waste u zich met salpeter. En al nam u veel zeep. Zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere Heere. Altijd maar wassen. En toch altijd vuil blijven. En weer vuil worden. Vuil worden van de zonde. Hoeveel water er ook is. 100 liters. Het is nooit genoeg. Jezelf wassen, jonge vrienden, zal je ook nooit brengen tot de ware reinheid van ziel en lichaam. Jezelf proberen te verschuilen achter je goede werken voor God. Het is voor God als een wegwerpelijk kleed. Jezus zei tot hen, vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. Ze vulden die watervaten, letterlijk staat er in de grondtaal, tot de rand toe vol. En jonge vrienden, wat zegt de Heer dan? Wordt wijn? Of wordt veranderd in wijn? Nee. In de volmaakte stilte gebeurt het wonder. Geen spreuk. Geen gebod. Geen gebed. Geen woord. In de volmaakte stilte gebeurt het wonder. Het wassen wat wij proberen te doen en onszelf zo daarmee voor God aangenaam te maken. Is ontoereikend. In de volmaakte stilte gebeurt het wonder. Dat water wordt veranderd in wijn. Goddelijke kracht, goddelijke almacht en goddelijke majesteit. laten in een ondeelbaar ogenblik dat onbruikbare water, dat nooit de vuilheid van de zonde van het lichaam kon afwassen, veranderen in de beste en in de heerlijkste wijn. En dat ziet heen naar het lijden en sterven van Christus. Die watervaten die stonden daar, naar de wet van de Joden. En dat is ook wat later de Joden tot Pilatus zeggen. Wij hebben een wet. En die wet heeft Christus schuldig gesteld. Laten stellen. En zo is hij veroordeeld tot de kruisdood. Heeft hij zijn bloed laten vloeien op Golgotha's kruisheuvel. Het water is de wijn. Zijn bloed dat wast en reinigt van alle zonden. Honderden liters water, jonge vrienden, kunnen je vuile, zondige hart niet reinigen. Eén druppel bloed. Eén druppel bloed. Van het offer van de Heer Jezus Christus. Gesmeerd aan de deurposten van je hart. Doet je wassen en reinigen van al je vuile zonden. Word je onbesmet en onberispelijk voor de ogen van God gesteld. Dat is wat de Heer Jezus hier op de bruiloft te Kana doet. Hij toont zijn heerlijkheid. Hij toont zijn majesteit. Hij toont zijn genade in de stilte. En dan worden door Gods geest onze blinde ogen voor hem geopend. En onze ogen worden op hem gericht. Hij komt tot ons. Zoals hij kwam in de bruiloft te Kana. Tot onze arme en schuldverslagen zielen. Hij neemt onze onbruikbare reinigingsmiddelen weg. En hij vangt het, hij vervangt het door de beste en kostbaarste wijn. Het teken van zijn dierbaar bloed. Het enige wat de Heere Jezus zegt. Schept nu. En hij zei tot hen, schep nu. Wat een liefdevolle evangelieboodschap horen we hier, gemeente. Een vreugde voor die schuldverslagen zondaren. Die in de nood van hun leven tot de Heere zijn gevlucht. Zonder wijn. Leeg in zichzelf. Water genoeg. Maar dat we nog steeds vuil houdt. Zijn ze tot hem gevlucht. In de stilte. En horen ze. Schep nu. Schep nu uit de volheid van mijn wijn. Uit de volheid van mijn bloed. Uit de overvloed van mijn genade voor zondaren. Schep nu. Neem dit middel tot wassing van je vuile ziel. Schep uit de overvloed van de fontein van mijn heil. De profetie van Jesaja die gaat hier in vervulling. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. De vaten die zijn ineens tot de rand toegevuld. Er is geen gebrek meer. De uiterste gebrek. De wijn is op en de nood is hoog. Is veranderd in een volheid van genade. Overvloeiende voor de grootste van de zondaren. En jonge vrienden, die wijn die gaat naar de hofmeester. En die hofmeester die bestraft de bruidegom niet. Nee, het is veel meer verwondering van de hofmeester over deze heerlijke en kostbare wijn. Dat is wat Christus ook doet. Die het hart van zondaren doet verwonderen. Als hij je brengt op de plaats waar hij je waardeloze reinigingswater in een overvloed van wijn doet veranderen. Van zijn bloed dat wast en reinigt van alle zonden. Waar je beleeft dat al je werken voor God als een wegwerpende kleed zijn. Je nergens meer heen kunt. En alles te vergeefs is voor God. En je voor God niet kunt bestaan. Je kunt alleen maar zeggen, uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Dat dan op dat moment die dierbare borg en middelaar tussen beiden komt. Als zij je zonden als scharlaken, ze worden wit als witte wol. Schep nu uit de overvloed van mijn genade voor schuldverslagen zondaren. Mijn bloed, dat is de vervulling van de wet. Dat is de verwondering die er is in Christus. En dat doet het hart van Gods kind verblijden. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. Waarvoor openbaart Christus zijn heerlijkheid? Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Gemeente kerktelefoonluisteraars, op die bruiloft te Cana wordt dat zalige hemelleven, die heerlijkheid, in beginsel gezien. En dat woord heerlijkheid, dat komt in het evangelie van Johannes 9-maal voor. De kanttekenaren die zeggen van deze heerlijkheid dat het de kracht en de majesteit van zijn goddelijke natuur is. Christus die gaat in de tekenen van zijn heerlijkheid naar Jeruzalem. En hij gaat daarheen als het lam Gods. Waarop enige dagen geleden, jonge vrienden, Johannes de Doper bij de Jordaan heeft gewezen. En hij gaat in deze tekenen van zijn heerlijkheid naar Jeruzalem. Om daar geslacht te worden. Om door zijn bloed de toorn van God over de zonde weg te nemen. Zodat de schepper en schepsel weer verzoend kunnen worden. En straks, als de Heer Jezus bijna aan het einde van zijn omwandeling op aarde is, dan zit hij in de opperzaal in Jeruzalem met zijn jongeren aan zijn maaltijd. En dan komt er weer wijn op tafel. Dat is de wijn die symbool is van zijn bloed. Dat hij op Golgotha gaat vergieten. In deze tekenen van zijn heerlijkheid gaat de Heere Jezus naar Jeruzalem. De Zoon des Mensen die zal verheerlijkt worden. Maar het gaat wel door dood en door lijden heen. Jonge vrienden, zie hem hangen aan het kruis. Is dat mijn koning? Hij is gekomen om gebrokenen van harten, die uitgeredeneerd zijn van wie de wijn op is, van wie het water niet helpt, te herstellen. Hij herstelt de verbroken gemeenschap van een zondaarsvolk met de hemelse Vader. En hij ontneemt de Satan zijn heerschappij, zodat deze geen zeggenschap meer heeft over alle die hem door de Vader zijn gegeven. En hij doorworstelt in hun plaats helse benauwdheid en doodse angsten. En zo geeft Christus zich weg voor zondaren aan u, aan jou en aan mij. En zo gaan zijn volgelingen als bruiloftskinderen in de gebrokenheid en in de verlegenheid van het leven achter hem aan naar het hemels Jeruzalem, naar de bruiloftszaal. Door de woestijn, gemeente, gaat het naar de bruiloft van het Lam. Door lijden gaat het naar heerlijkheid. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. De beste wijn wordt werkelijk voor het laatst bewaard. En dat is het machtige uitzicht van die heerlijkheid waarover Johannes, die verbannen is onder zijn geloof, op Patmos is, dat hij dat daar mag ontvangen. Hij begint zijn evangelie met een bruiloft te Kana. Aan het einde van het schrijven van het boek Openbaring lezen we dat het Lam Gods de bruiloft heeft toebereid. En met dat heerlijke perspectief eindigt Johannes zijn taak op aarde. Tot vertroosting en bemoediging van hemzelf. Tot vertroosting van al Gods kinderen nu. Wanneer wordt de Zoon des Mensen dan werkelijk door de Vader verheerlijkt? Niet hier in Kana, gemeente. Het werkelijke openbaring van zijn heerlijkheid, dat is niet in Kana. Maar dat komt straks aan het einde van zijn aardse loopbaan. Straks als het uur van zijn lijden aanbreekt. In Gethsemane. Aan het kruishout van Golgotha. Dan is zijn uren gekomen. Bij zijn overwinning over dood en graf en hel. Bij zijn opstanding uit de doden. En jonge vrienden, we zoeken troost en we zoeken hulp in moeilijkheden. Want ja, de wijn is op. Ik ben dit kwijt en ik ben dat kwijt. En ik voel dit niet meer. En als ik bid, dan lijkt het plafond van de kamer wel van koper. Maar het gaat maar om één ding. Het gaat om zijn uur. Het moet naar het kruis. Want buiten het kruis is er geen leven en is er geen troost. Buiten de stervende en opgewekte Christus is er geen hoop en geen vrede en geen blijdschap voor de ziel. Heel het geloof dat bestaat in het zien op Christus, zoals Ambrosius zegt, in de heerlijkheid van zijn vernedering. Het bestaat in het zien op Christus, in de heerlijkheid van zijn verhoging in zijn opstanding. Dan is zijn uren werkelijk gekomen. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan. En zijn discipelen geloofden in hem. Johannes die kwam, jonge vrienden, zonder maaltijd. En met grote ingetogenheid. Dat zie je hoe hij eet en hoe hij zich kleedt. Maar Christus, die begint zijn openbare bediening met een wonder op een bruiloft. Een gelegenheid van feesten. Zo betaamden het Christus zijn bediening te beginnen. Nadat Johannes de weg had voorbereid door overtuiging en verootmoediging en bekering te bevorderen. Christus die kwam als de bruidegom van zijn kerk om de vertroosting en vreugde te openbaren en zijn volk te voorzien in een vreugdevol vermaak van een eeuwige bruiloft, tekent Jonathan Edwards hierbij aan. Het gezelschap hier op de bruiloft, dat was vertegenwoordigd de kerk van Christus. En vaak wordt het voorgesteld als de gasten die bijeengeroepen zijn voor het bruiloftsfeest. Gemeente, jonge vrienden, Christus, die gaf de beste wijn het laatste. De duivel, die geeft het beste het eerst. En hij begint met het schenken van zoete wijn. Nou, zo erg is het toch niet? En je weet wel wat ik bedoel. Dat je op het scherp van de snede bent. En je toegeeft aan de verleidingen en de verlokkingen van de duivel. Hij schenkt hele zoete wijn. Maar de smaak wordt steeds meer en meer minder in zijn dienst. En hoe meer je in de zonde leeft en je uitleeft, hoe ellendiger je wordt. De duivel die begint met zoete wijn. En het einde is de bitterste wijn die er maar bestaat. De eeuwige rampzaligheid. Dat is zulke bittere wijn die je in de eeuwigheid niet kunt leegdrinken. Maar de dienst van de Heere, dat is een zalige dienst. Vertroost je en bid in geloof tot de Heere dat je met een gedoopt voorhoofd over deze aarde gaat. Dat je mag bidden om geloof. Ik geloof, Heere, kom een ongelovigheid te hulp. Dat je ook de heerlijkheid van deze Christus mag zien. Zodat je mag zeggen, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Want het laatste van de tekenen dat Christus op deze aarde zal doen, dat is als zijn uren is gekomen. Dat is de uren van zijn wederkomst. Dan zal de oude vervloekte aarde veranderd worden in een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En verlangend naar die dag zingen de gasten, zingt Gods kerk. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 145.